goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast. Met vandaag een Europees wetsvoorstel liet de cryptowereld deze week eventjes flink schrikken. Maar er is geen reden voor paniek. En BlackRock lanceert het eerste getokeniseerde beleggingsfonds en kiest daarvoor de blockchain van Ethereum. Dit is CryptoCast 317 met Bert Slachter vandaag. Hoi.
Goeiedag.
Analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En ook Daniel Mol. Hallo.
Goedemiddag.
Redacteur bij de CryptoCast en bij BNR Digitaal. Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, een Europees wetsvoorstel, verwarring in de cryptowereld. Veel media sloegen alarm. Het zelf bezitten van cryptovaluta en het doen van eigen cryptotransacties wordt straks illegaal. En ik kan meteen even zeggen, dat is niet het geval. En jij gaat het uitleggen, Daniel. Nieuw Europees wetsvoorstel, hoe zit het in elkaar?
Nou, het heeft alles te maken met een nieuwe anti-witwaswet die vanuit Europa komt.
Nou, hebben we daar nog niet genoeg van dan?
Daar hebben we er al heel veel van. Ik zou het wel even goed is om even uit elkaar te trekken. Je hebt grofweg twee soorten regels in de EU. Je hebt richtlijnen, directives. Daar hebben we het al vaak over gehad. De AMLD5,
juist die
dus in Nederland op een eigen manier geïnterpreteerd wordt, was heel streng. DNB moest daar aan de slag mee gaan. Hebben we het vaak over gehad.
Ja.
En dan heb je de verordeningen, MiCA. De Europese cryptowet is een verordening. En dit is dus ook een verordening. Nou ja, en het is met als doel dat financiële instellingen, als in de breedste zin van het woord, eigenlijk maatregelen treffen om witwassen en terrorismefinanciering, zoals dat dan heet, te voorkomen. En ja, daar staan dan allerlei woorden in als anonimiteit en crypto wallet. En ja, dan slaan een aantal media, de wat meer ophefgezinde cryptomedia, die slaan dan aan op die woorden, die Ctrl-F, die klikken Ctrl-F crypto. En dan komen ze toch tot de conclusie, ja, alles wordt verboden. Maar dat
kun jij uitleggen welke bepaling dan tot het misverstand aanleiding gaf dat non-custodial, dus de hardware wallets en de wallets op je eigen smartphone of wat dan ook, dat die niet meer zouden mogen?
Nou, dat staat er helemaal niet in. Dus eigenlijk gaat het. De regels gaan hier heel erg om de zogenaamde CASPs, heet dat. En dat zijn dan de Crypto Asset Service Providers. Dat is eigenlijk een moeilijk woord voor cryptobedrijf. Gewoon.
Ja, beurzen en zo.
Bitfavo, om maar iets te noemen. Vermogensbeheerders. En die mogen bepaalde soorten wallets, dat deden ze overigens al niet, maar bijvoorbeeld anonieme wallets, mogen ze niet meer aanbieden onder deze regels. En
je zou kunnen zeggen anonieme bankrekeningen. Die mogen ook niet. Ja, en anonieme crypto-accounts mogen ook niet.
Ja, dat klinkt al volledig logisch eigenlijk inmiddels.
Ja, dus zo vreemd is het allemaal niet.
Ja, en daar zijn dus bepaalde media hebben daar een loopje mee genomen, bewust of onbewust. Ik denk toch onbewust. En die zijn tot de conclusie gekomen, ja, je mag niet meer crypto zelf bezitten op een hardware wallet.
Ja, bijvoorbeeld. Dat is dus niet waar. En die hardware wallet is dan te vergelijken, Bert, met een portemonnee.
Met cash.
Met bankbiljetten daarin en muntjes. En dat mag gewoon nog wel.
Ja, of staven goud of andere dingen die je kunt dragen. Ja. Dus dat mag gewoon. Sterker nog, er is in de wet expliciet gezegd dat alle fabrikanten van hardware en makers van software en dat alles wat je zelf, waar je zelf je sleutels in handen hebt, dat het allemaal buiten deze bereik van deze wet valt. En ze maken zelfs nog, om alle verwarring uit te sluiten, nog expliciet, dat self-hosted wereld, dat gewoon mag. En dus het is wat dat betreft, ja, niet alleen per ongeluk misgaan, maar ook gewoon een beetje dom dat er dit soort geruchten dan de wereld in gaan. Want het is wel,
zeker. Maar ik vroeg me dus af, we hebben een AMLD, dus Daniel maakt het onderscheid tussen de Europese richtlijnen en verordeningen. Dit is dan een verordening, dat is fijn, maar we hadden al een richtlijn en een anti-witwaswet die daaruit is voortgevloeid. Waarom is dit ook nog nodig?
Ja, dus wat er eigenlijk is gebeurd al in de afgelopen 20 jaar, is dat er elke keer een volgende versie of een volgende iteratie komt van die anti-witwas en antiterrorisme wetgeving. We waren nu bij de vijfde anti-witwas richtlijn dan, dus AMLD. En wat er nu al een hele tijd ontwikkeld wordt, is eigenlijk een pakket van 4 wetten. Namelijk de anti-witwaswet. Dat is waar we het nu over hebben, AMLR. En dan ook nog een AMLD6, waarin dan heel specifieke dingen geregeld worden waar een land in mag afwijken. Dat zijn soms dingen van een land kan zijn. Nederland bijvoorbeeld heeft best veel last van vanwege de grote logistieke functie van de haven en zo van drugsproblematiek. Dus zij kunnen zeggen, nou, bepaalde dingen gaan we net even wat anders doen. We krijgen in Europa een anti-witwasautoriteit. Dus dat is een centrale Europese autoriteit waaraan je bijvoorbeeld meldingen moet doen. En er was nog zoiets als de Transfer of Funds Regulation. En dat gaat over dat bedrijven die geld naar elkaar sturen, dus eigenlijk dienstverleners, banken bijvoorbeeld, dat die dan gegevens moeten meesturen over de ontvanger en de verzender. Die gold eigenlijk al voor banken. Dat is nu geldt ook voor crypto nu.
De travel rule.
De travel rule, ja. En dit pakket werd gezamenlijk ontwikkeld. En daar hebben ze speciaal voor Mika TFR uitgehaald. En die hebben ze eerder eigenlijk afgemaakt. Hè. Dus vorig jaar zijn al Mika en de TFR definitief geworden. En nu zijn ze nog bezig met die andere 3 die daar nog uit over zijn. Dus zo is het verhaal eigenlijk. En dan zal dus AMLD5 vervangen worden door die combinatie van nieuwe...
Dat gaat AMLD5 uiteindelijk vervangen.
Ja, net zoals dat AMLD4 ook vervangen is door 5 en zo.
Ja. Nou heb ik dus net zelf gezegd in mijn inleiding, er is geen reden voor paniek, want die eigen hardware wallets en dergelijke, die blijven mogen. Toch schreef jouw broer Peter in de Alpha, in de Bitcoin Alpha nieuwsbrief, het blijft wel een draak van een wet, of hij zei het op Twitter, weet ik veel. Maar waarom is het dan toch nog een draak van een wet als deze paniek niet nodig was?
Nou, dat gaat meer over de algemene observatie dat alle financiële instellingen, alle financiële dienstverleners en nog heel veel andere partijen straks ook, hè, die krijgen een soort poortwachtersfunctie. En ze moeten ongelooflijk veel gegevens gaan bijhouden van alle transacties en van alle personen. Dus alle cryptodienstverleners, betaald voetbal, noem het allemaal. Die krijgen allemaal enorme databases met gegevens van mensen. Hele gevoelige gegevens van mensen, wat ongetwijfeld een keer op straat komt te liggen. En het eigenlijk het idee daarbij is van de surveillance, de massale surveillance die op deze manier wordt opgetuigd, die staat eigenlijk niet in verhouding met de hoeveelheid boeven die je ermee vangt. Dus zeg maar het instrument van die anti-witwaswetgeving, die is niet effectief, buitenproportioneel. En daar zijn eigenlijk allerlei, van wetenschappers tot en met de Europese privacyautoriteit, data protection autoriteit. Eigenlijk iedereen zegt dit, ook banken zeggen, we geven miljarden uit aan allemaal know your customer en screeningen. Maar eigenlijk doet het heel weinig. Ja. En dus dat is zeg maar het aspect waarin dit een draak van een wet is. Maar dat heeft niet heel specifiek met crypto te maken. Dus een algemene...
Het is natuurlijk geen specifieke crypto-wet.
Nee, het is echt voor alle financiële instellingen. En inmiddels zijn we, is de cryptomarkt ook in die zin volwassen geworden. Dat die ook gewoon, een CASP, een crypto asset service provider, is gewoon een financiële instelling geworden. Dus die worden ook gereguleerd alsof het een bank is. Ja.
We hebben nog niet duidelijk gezegd hoe deze wet heet, waar we het nu de hele tijd over hebben.
Dat is een hele moeilijke naam, maar die heb ik wel voor je.
Dat is de AMLA, hè? De Anti-Money Laundering. Ja. De AMLR, de Regulation. Anti-money regulation, ja.
Oké. Okay. Ja. We hebben het er nu over. Allerlei constellaties erover. Maar hij geldt nog lang niet, hè?
Het gaat nog 3 jaar duren. Dus het parlement heeft nu een voorlopig akkoord bereikt.
En er wordt binnenkort over gestemd.
22 april.
Ja, precies. Ja. En dan duurt het nog wel even. Nou, de verwachting is wel dat hij doorheen gaat komen. Wat ik nog wel even leuk vind om aan te stippen, dit had wel echt vervelend kunnen worden voor de cryptomarkt. Misschien kunnen we zo nog wat zeggen over de lobby die we hier in Europa hebben. Dat is ook nog wel interessant. Maar in een vorige versie van de wet stond bijvoorbeeld dat je wel vanuit je self-custody wallet bijvoorbeeld een transactie van meer dan €1000 naar een merchant, dus naar een winkel, om het zo maar even plat te slaan. Dat was dan niet de bedoeling. En dan moest je wel, zeg maar, dat kon niet zomaar meer.
Oké, dus tot €1000 zou mogen, maar daarboven was...
Ja, dus zeg maar gewoon achterloos een auto kopen, zeg maar je bitcoin uitcashen en een auto kopen bij een autodealer van je bitcoin, dat had dan niet meer zomaar gemogen. Ook stonden er allemaal dingen in over DeFi en over DAO, dus over die Decentralized Autonomous Organizations.
Ja.
NFT-platforms, en die zijn er allemaal... Eigenlijk is al die wetgeving is eruit gehaald. Dus in die zin is het bijna toch positief dat deze versie van de wet er doorheen is gekomen.
En dat hebben we te danken aan een lobby, begrijp ik dat goed?
Nou, er zijn wel wat regelgeving, crypto-groepen die zich bezighouden met regelgeving in de EU, die toch ook wel hoe noem je dat, parlementsleden toch informeren over de gevaren. Er zijn weinig parlementsleden in Europa die echt verstand hebben van cryptovaluta. En dan kan je gewoon een wet optuigen en die kan dan desastreus zijn zonder dat zij het überhaupt doorhebben. Dus er zijn inderdaad wel voorzichtig de eerste lobbygroepen volgens mij aanwezig in Europa. Hè?
Ja, het is heel gefragmenteerd in Europa. Dat is wat, als ook een probleem. In de Verenigde Staten heb je een aantal echt goede policy institutes waarin met goede budgetten en met competente mensen.
CoinCenter is volgens mij
onder andere. Ja, en Europa is het heel erg versplinterd. Dus dat is ook wel een probleem. Hè? Omdat de belangen worden wel zo groot dat je ze ook, dat je ook een plek aan tafel gunt. En dat is eigenlijk, wordt er nu vooral over crypto gesproken, maar niet met. Hè? Dus dat is wel iets wat in de komende 2 jaar echt moet veranderen. Omdat we gaan straks met MiCA 2 bijvoorbeeld aan de slag. De volgende versie van de Markets in Crypto Assets Regulation.
Crypto bedrijven worden ook steeds groter en kapitaalkrachtiger en gaan zich ook meer roeren, denk ik, op dit
punt. Ja, en we zijn dus nu op het punt aangekomen dat men zich moet gaan verenigen. Hè, dat je niet meer een fractietje uit Spanje en uit Nederland en uit, weet je wel, maar dat je met elkaar
een Europese vakorganisatie.
Ja, en het gaat inderdaad soms ook om het uitleggen. Hè. Wij zijn zelf, Peter en ik, betrokken geweest bij de totstandkoming van de MiCA-tekst. Nou, daar stonden op een gegeven moment gewoon dingen in die technisch niet bestonden, die niet konden. En dan moet je gewoon met elkaar praten over, maar dit is niet wat een adres is. Dus we moeten het op een andere manier erin zetten. Ah, oké, dan gaan we dat, weet je wel. En dat is, daar begint het al. Hè? Dat je niet een wet maakt die gewoon in de praktijk helemaal niet kan. En dat is heel lastig.
Ja, maar dat lukt dus al wel.
Nou ja, nu is het een beetje afhankelijk van geluk of toeval, zou je kunnen zeggen, dat net de juiste mensen op de juiste plek zitten. Nee, en dat moet je eigenlijk wat gestructureerder doen.
Ja, oké. Mooi. We gaan het over de prijzen hebben, Bert. En het grappige is, we hadden gisteren een heel ander soort gesprek in gedachten dan we nu gaan voeren.
Ja, zeker.
Want gisteren dachten we nog van, we gaan het maar eens hebben over hoe diep en hoe lang wordt die correctie. Maar het is alweer afgelopen, lijkt het.
Ja, als je een beetje uitzoomt, dan zou je het eigenlijk niet eens een correctie noemen. Hè? Het gaat even een tijdje zijwaarts.
Bijna 20% zijn we toch wel omlaag geweest. 18. Maar dat was vorige week alweer.
Ja, 18%. Ja, begon op 14 maart. De top lag toen op bijna $74.000. Ja. Een stukje hoger dan het record van 2021. En op 20 maart, een klein weekje later, zagen we alweer de bodem 60.800. En dat is inderdaad 18% lager. Dat is ietsjes minder dan de correcties die we tot nu toe gezien hebben. Deze bullmarkt, zou ik maar zeggen, hè. Sinds 2023 hebben we 4 correcties gehad van tussen de 20% en 22% daling. Nu 18%.
Ja, en even voor het idee. Van grootte.
Ja, kijk, jij loopt ook al een tijdje mee. Even jullie. De vorige boelmarkten zagen we gerust 30%, 35%, 40% correcties.
Dus
het is allemaal heel bescheiden. Ja. En gisteren steeg de koers weer terug naar ruim boven de $70.000. Dus ik zie de positiviteit op Twitter alweer terugkomen van, we gaan weer naar nieuwe records.
Vrolijk verder.
Maar goed, formeel is zo'n correctie pas voorbij als je weer boven het startpunt uitkomt. Dat zijn we nog niet.
Okay,
En één, ik denk dat wel men wel kijkt naar zondagnacht of zondag op maandag. Hè, want dan is het slot van de week en het slot van de maand en het slot van het kwartaal. En dat is voor veel financiële markten wel een punt, hè, waar men nu naar kijkt. Van wat gaat een markt dan doen? En dat zou dan toch wel wat kunnen zeggen over welke kant het hierna op gaat. Of hoe bestendig een bepaalde trend is. Ja,
maar dat het met die correcties zo meevalt de laatste tijd. Gaan we daarvoor wijzen naar de ETF's? Die hadden vorige week allerlei uitstroom. Hoe staat het er nu voor?
Ja, nee, dat kan dus niet. Omdat die andere correcties waar ik net over had plaatsvonden voordat de ETF's er waren. Dus zal zijn, dan zou het een eigenschap zijn van de markt in het algemeen nu. Hè, dat die wat volwassener, wat gematigder aan het worden is. Het was wel een grote vraag. Wat gaan de ETF's nou doen bij een prijsdaling? Want zolang de prijs stijgt, dan is best logisch dat iedereen mee wil doen. Hè? Stap ook in de trein. En nu daalt de koers. Ja, en als je een traditionele belegger bent, dan is 18% daling in 6 dagen misschien best spannend. Dus dat was best wel de vraag van wat voor soort beleggers zijn nou eigenlijk die ETF-aandelen kopen. En wat we eigenlijk zagen is dat over de hele linie, alle ETF's, werd het ietsjes minder. Dus dat wil zeggen, bij de 9 nieuwe ETF's was de instroom ietsjes minder. En bij Grayscale was de uitstroom ietsjes groter.
Ja.
En alles bij elkaar verschoven we van een flinke instroom naar een klein uitstroompje. Maar eigenlijk, als je optelt van wat is er nou de afgelopen 2 maanden gebeurd en wat dan vorige week, valt het heel erg mee. Ja, want er is 12 miljard ingestroomd en dan stroomt er in 1 week minder dan 1 miljard uit. Ja, en that's it. En vandaag of gisteren zagen we alweer instroom.
Ja, hebben nou vorige week, want vorige week was er dus wel wat, er was prijsdaling, er werden redelijk wat bitcoins aangeboden, prijszakten. Waren er toen langzamerhand long-term holders die hun bitcoins van de hand gingen doen?
Ja, eindelijk. Dat is een leuke vraag, want dat is eigenlijk een heel andere manier om er naar te kijken dan naar de instroom en uitstroom van de ETF's. Dan kijk je eigenlijk naar het gedrag van de participanten, de deelnemers, de spelers, ja, die in de blockchain
die zouden kunnen denken, we zitten nu lekker boven een all-time high, we gaan maar eens winst nemen.
Nou ja, dat heeft te maken met de functie van de markt. Dus de markt brengt vraag en aanbod in balans. En op het moment dat er bij de huidige koers te weinig aanbod is, dan moet de koers stijgen om aanbod vrij te maken van bestaande beleggers. En wat je in een bullmarkt ziet, dat er voor langere tijd veel vraag is, veel meer vraag is dan wat er bijvoorbeeld aan nieuwe bitcoin in omloop komt. En dan moet die koers stijgen om aanbod vrij te maken. En waar komt dat vandaan? Ja, van beleggers die er al langer in zitten. En het hele aardige is dat je in elke boelmarkt datzelfde patroon ziet, dat zodra de koersen in de buurt komen van de all-time highs, dat de vraag toeneemt en dat bestaande beleggers steeds meer hun bestaande bitcoin op de markt gaan aanbieden. Dat zien we in de blockchain data, doordat de saldo van de groep long-term holders aan het afnemen is. Dat begint af te nemen. En dat bodemt pas rond de top van de bullmarkt en daarna gaat het weer stijgen. Omdat mensen dat dan vasthouden, want de long-term holders die verkopen niet, die wachten dat lekker af, weet je wel. Ja. En sinds januari is dat nu aan het gebeuren. Dus sinds januari dat de long-term holders, hè, dat zijn mensen die meer dan 5 maanden hun bitcoin al vasthouden, dat er nu wat beginnen te verkopen. En 5 maanden, dat klinkt kort, maar er zitten ook mensen bij, dat zien we ook in de data, die bijvoorbeeld 9 jaar geleden gekocht hebben, die nu wat bitcoin op de markt brengen. Ja. En dat moet, want ja, als er vraag is, moet dat met aanbod in evenwicht worden gebracht.
Ja, oké. De bull market lijkt zich te hervatten. Heb jij nog scenario's of is er eigenlijk maar 1 scenario?
Nou, ja, vrijdag maakten we wat scenario's. En toen zaten we natuurlijk nog ietsjes lager. En zagen we eigenlijk een aantal manieren waarop deze correctie zich kon uitspelen. En eentje is dat we eigenlijk nu direct vertrekken richting nieuwe recordkoersen. Ja. Dat is beargumenteerbaar. Dat is waarschijnlijk. En een andere die ook in de categorie waarschijnlijk valt, dat is dat die nog wat langer duurt. Als in nog een week of 2 weken, een beetje die orde grootte en ook nog wat dieper gaat. De categorie dat we veel langer corrigeren, die is vrij onwaarschijnlijk. Daar zijn weinig aanwijzingen voor. Ja. En dat zou best kunnen. Zolang we nog onder dat record blijven, kan dit ook nog weer zo meteen voor opnieuw een daling zorgen. Dus ja, je ziet dat sentiment altijd heel snel meebeweegt met de koers. Hè? Als de prijs verandert sentiment ook. Ja. Ik denk als je gewoon wat naar de data kijkt, naar de cijfers kijkt, ja, dan is het ook heel wel mogelijk dat die correctie nog even doorgaat. Hè? Dus ik zou nog niet zeggen, hij is voorbij. Maar dat zijn wel de 2 waarschijnlijkste scenario's. Ja. Dat het niet lang duurt meer.
Oké. We gaan weer naar nieuws kijken. En interessant nieuws is dat de grote vermogensbeheerder BlackRock, wie kent ze niet, activiteiten uitbreidt. Ze hadden die ETF's natuurlijk, hun ETF, een van de vele. En ze zijn nu ook begonnen met een getokeniseerd fonds. Larry Fink had al gedreigd, want de tokenisering, dat wordt het. Ja. En ze hebben een getokeniseerd fonds nu opgericht op de blockchain van Ethereum. Klinkt best wel ingewikkeld. Hoe ingewikkeld is het precies, Bert?
Nou, het is eigenlijk een heel simpel mechanisme. En het is een geldmarktfonds, kennen we ook van buiten de cryptowereld. Die is al denk ik een jaar of 40, 50 als constructie. En dat is een beleggingsfonds waarbij elk aandeel 1 euro of 1 dollar waard is. En als achterliggende waarde van die aandelen houdt zo'n fonds kortlopende staatsobligaties aan of cash of repo's, ja, gewoon dingen die heel snel liquide te maken zijn, maar die wel rendement opleveren. En dat is dus een manier om buiten de bank geld te stallen en daar rendement op te krijgen. Nou, dat concept brengen ze nu naar de blockchain. Wat ze doen is, elk aandeel van het fonds is 1 dollar waard.
Bij een stablecoin.
Voor elk aandeel wordt 1 token uitgegeven. Mm-hmm. En dus elk token is 1 dollar waard. Dagelijks renteberekening. Elke maand wordt de rente uitgekeerd. Dat is constructie. Het is wel een hele institutionele constructie. Want je moet minimaal 5 miljoen dollar meenemen. En je moet helemaal vooraf geverifieerd worden. Dus wat dit eigenlijk is, het is een soort bouwsteen voor andere partijen die hier wat mee gaan doen. En we hebben al bijvoorbeeld de eerste stablecoins gezien. USDM bijvoorbeeld heeft gezegd, wij gaan het fonds van BlackRock gebruiken. Daar gaan wij het geld instoppen om als achterliggende dekking van onze stablecoin. En dat is dan weer gewoon eentje waar je ook $1 of $2 of $3 van kan bezitten. Dus het is wat BlackRock eigenlijk is gaan doen, een soort bouwsteen maken voor de wat meer gereguleerde DeFi-wereld.
Ja, en je zegt, je krijgt dan een soort rente. Dat wordt dan ook uitgekeerd in die tokens, neem ik aan, hè?
Ja, dat weten we niet zeker, maar dat lijkt me wel.
Oké, want ik denk ook, er zitten obligaties in, zeg ik. Die kunnen ook wel in waarde dalen. Wat gebeurt er als de waarde van het fonds daalt? Moet je dan tokens gaan inleveren?
Nou, ze hebben alleen maar heel kortlopende obligaties, die dus in principe niet of nauwelijks gevoelig zijn voor koersdaling. Hebben heel weinig duration risk, heel weinig looptijdrisico. Dus dat is geen risico eigenlijk.
Wat is het voordeel van het tokeniseren in dit geval?
Nou, zij noemen zelf als voordeel instantaneous and transparent settlement. Ze zeggen van, als je iets naar een ander stuurt, dan is het ogenblikkelijk afgerekend. Het is daar meteen. En ze zeggen, beleggers kunnen hun tokens 24/7, 365 verplaatsen of overdragen. En deelnemers kunnen zelf bewaren hoe ze hun tokens, zelf bepalen hoe ze hun tokens bewaren. Dat soort voordelen noemen zij als waarom ze dit een belangrijke stap vinden.
Ja, oké. Daniel, weet jij waarom BlackRock de blockchain van Ethereum kiest? Want er zijn natuurlijk wel meer mogelijkheden. Solana bijvoorbeeld.
Er zijn zeker meer mogelijkheden. We hebben het hier inderdaad vorige week hadden we het nog over Solana. Toen concludeerden we toch wel dat Solana dat hijgt in de nek van Ethereum.
Ja.
Maar als je dan toch even de balans opmaakt, dan is Ethereum nog steeds stukken groter dan Solana, stukken betrouwbaarder, bestaat al langer, meer ontwikkelaars,
track record,
gedecentraliseerder bovendien dan Solana. BlackRock heeft ook natuurlijk een aanvraag lopen voor een Ethereum ETF, dus zij hebben een bepaald, zij kiezen voor een bepaald vertrouwen in dat netwerk. En ik denk dat dit dan ook een soort eerste teentje in het water is. Kijk, op Bitcoin is dit eigenlijk niet mogelijk, dit soort praktijken. En dan kies je voor het op één na grootste netwerk Ethereum, waar dat wel makkelijk kan, om zeg maar zo'n experiment te gaan beginnen. En het is niet uitgesloten dat zij in de toekomst misschien dat ze zo'n fonds ook wel op Solana gaan doen. Wie weet, dat weet ik niet. Maar ik denk dat zij voor Ethereum kiezen, omdat het de meest betrouwbare is. En dat er toch ook voor BlackRock een eerste teentje in dit poeltje, in dit water is.
Ze hebben het overigens gezegd, hè, dat ze willen dat de aandelen in dit fonds of die tokens uiteindelijk op alle chains beschikbaar zijn. Een beetje hetzelfde zoals Circle dat doet met USDC en Tether met USDT. Die zijn uiteindelijk gewoon op alle chains beschikbaar en kunnen ook tussen de chains heen reizen.
Ja. Dit mag blijkbaar zomaar van de SEC of hebben ze ook een hele moeilijke procedure moeten doorlopen?
Nou, als BlackRock iets doet, dan denk ik wel dat mag van de SEC.
Ja, dat denk ik ook. Maar de ETF's had heel wat voeten in de aarde.
Ja, ze hebben daar nergens iets over.
En dit is er zomaar opeens.
Ja.
Dus het is BlackRock. Nou, okay,
het is natuurlijk een iets minder spannend product in die zin dan de eerste spot ETF's die er waren. Dat is bijna een soort politiek verhaal was dat geworden. Dit is volgens mij ook alleen voor, de term ben ik even kwijt, maar gevestigde investeerders. Dus
qualified investors.
Ja, precies. Ja, dus je kan niet zomaar in dit fonds stappen vooralsnog. Misschien dat dat ooit komt, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. We kunnen ook vanuit Europa er niks mee. Dus
Overigens, misschien kun jij nog even vertellen, Daniel, want BlackRock is meteen geplaagd door de online community. Als je dat kort kunt vertellen, kom er even mee.
Ja, nou goed. We hebben het een tijdje terug over Tornado Cash gehad. Het was een mixingdienst op basis van Ethereum, waar je dus inderdaad op anoniem Ethereums in een bakje kon gooien. Dat hussel je dan heel veel en dan kreeg je de nieuwe Ethereums uit. En dan kon niemand meer achterhalen welke precies nou van jou waren. Nou, dat werd onder meer, zeg ik daar even bij, gebruikt door criminelen. Bijvoorbeeld Noord-Koreaanse hackers hebben daar dat gebruikt.
Ja. En trouwens, Alexei Pertsev, de Russische hacker die Tornado Cash heeft gebouwd zo ongeveer, althans daaraan heeft bijgedragen, staat vanaf vandaag voor de rechter in Nederland.
De inhoudelijke behandeling van zijn zaak begint vandaag.
Hoop ik in de crypto-update op donderdagochtend meer over te vertellen.
Heel goed.
Ga verder.
Nou goed, die dienst is vorig jaar gesanctioneerd door de Amerikaanse overheid. Dus elke interactie die je met de Tornado Cash protocol hebt, maar ook met de Ethereums die uit Tornado Cash komen, is eigenlijk illegaal. En een of andere grapjas heeft 0,9 Ethereum, gesanctioneerde Ethereums, naar dat adres van BlackRock gestuurd. Dus in principe is BlackRock natuurlijk nu illegaal. Ja, dat is het toont maar aan hoe waanzinnig die maatregel is, hoe niet haalbaar het is. Want niemand gelooft dat BlackRock nu een zaak krijgt, aan hun broek krijgt. Het is bijna onmogelijk om dit te handhaven, maar het is wel een heel grappige crypto-native manier om
ja, de idioterie van deze, ja, van deze beslissing.
En op hetzelfde adres kregen ze ook nog een hele stapel vage meme coins.
Jesus coin en weet ik veel wat. Ja.
We moeten het snel nog eventjes hebben over de podcast. Daniel, Maven 11 krijgen we op bezoek.
Ja.
Vertel.
Ja, de durfkapitalisten van Maven 11 zitten gewoon hier in Amsterdam. Maar die hebben toch wel, ja, als Nederlandse partij zijn die toch wel heel goed bezig in de cryptowereld. Hebben echt een grote naam op het gebied van, ja, venture capital. Dus heel vroeg investeren in cryptoprojecten.
En met ook aanzienlijke bedragen.
Aanzienlijke bedragen, inderdaad. Dus ze zijn nu hun derde fonds aan het ophalen. Dat gaat weer meer dan 100 miljoen worden. En Balder Bowmans is daar te gast. Dat is hun chief investment officer. En die kan heel mooi vertellen hoe de, ja, sfeer in die markt nu is.
Anders dan de laatste keer dat hij hier was.
Precies, toen was het bear market. Nu gaat het goed, is het bull market. En die sfeer is heel erg veranderd. En dat is echt heel interessant om van hem te horen.
Mooi. Daniel Mol als mijn co-host, dank voor vandaag. Bert Slachter, ook hartelijk dank. Analist van Bitcoin Alpha. Wie meegaat naar die podcast heel graag. Kan dat niet, dan is het ook goed. En dan graag tot de volgende keer bij de CryptoCast op BNR.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.